Goedemorgen, gasten en leden van de kerk. Welkom in de kerk. Of je nu in dit gebouw, thuis of samen met andere kerk de kerkdienst beleeft, al die plekken vormen samen onze kerk. Ook een bijzonder welkom aan dominee Karel Smouten. Fijn dat u vanmorgen bij ons voor wilt gaan. Het thema van vanmorgen is het einde komt. Kinderen en tieners die thuis meekijken, kunnen gebruik maken van het materiaal in de nieuwsbrief. De muziek zal vanochtend worden verzorgd door Jaap, Fiona, Bert en Aileen. En we beginnen deze dienst met het zingen van opwekking 194, U maakt ons één. Mijn naam is Rinus Hogesteger. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
Samen, wij eren en aanbidden U. U maakt ons één, U bracht ons tezamen. Wij eren en aanbidden U. Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons samen. Iedereen zal deel zijn van uw gezin. Wordt uw
Goedemorgen en fijn om in uw midden te mogen zijn. Al zult u begrijpen dat in uw midden zijn vandaag een beetje anders voelt. En dat vinden we jammer. En toch is het fijn om de gelegenheid te hebben om verbonden te zijn. Al is het dwars door de stad en dwars door de wereld heen. En om de tijd te mogen nemen om ons te richten op onze Heer. Het zijn ook verwarrende tijden en bij die verwarrende tijden wil ik ook met u stilstaan vandaag. En dat doen we aan de hand van een gedeelte uit Openbaring 6. Laten we ons in stilte richten op onze Heer, om onze aandacht op Hem te richten. We spreken tegenover elkaar uit, juist in tijden waarin we verwarring kunnen voelen, dat we het niet bij onszelf hoeven te zoeken, maar dat we onze hulp verwachten van de naam van de Heer, want Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Amen. En namens Hem mag ik u geven, er is genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ook om ons voor te bereiden, ook om ons te richten op de Heer, ook om onszelf bij elkaar te rapen, zingen we Wees stil voor het aangezicht van God.
Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem. hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor hem neer. Die zelf geen zonde kent en ons genade schijnt. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur. Een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.
Mag ik u voorgaan in een gebed om een zegen te vragen over onze dienst? Laten we bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel. Hartelijk dank dat dat waar is. Dat we stil mogen zijn voor u, omdat uw heerlijkheid ons omgeeft. Dat, Heer, is een bemoediging en een geruststelling. Misschien voelen we er maar helemaal niks van. Misschien zijn we net opgejaagd achter het beeldscherm geschoven. En zitten we, nou ja, midden tussen de vuile was, zeg maar. En merken we helemaal niks van de rust, van de heerlijkheid. En kost het ons moeite om ons bij ons binnen te laten dringen dat u er bent. En dat u zelf ons omarmt en uw liefde vasthoudt. Maar misschien geeft u dat juist nu ook wel. Die rust. Dat besef dat onze gedoe, onze ziekte en gezondheid, onze zorgen en problemen, onze kracht en prestige, onze zonde of onze goede daden, die allemaal maar kleinigheidjes zijn. Maar dat u, de schepper van hemel en aarde, er zelf bij bent en ons omarmt. Heer, we strekken ons daarnaar uit. Want we zijn bij elkaar om u toe te zingen. Om u de eer toe te brengen die u toekomt. Maar ook om u uit te nodigen in ons leven. Kom met uw Heilige Geest. Wanneer we uw woord openen, spreek. Alsof u hier zelf bij bent. Nee, niet alsof. Omdat u hier zelf bij bent. Uw woord leeft. Als we tot u zingen, hoor ons. En hoor van ons dat het niet alleen een lied, maar ook een gebed is. En neem onze gebeden aan. Als we u aanspreken in ons gebed, laat merken dat u een God bent die luistert en die leeft en die levens verandert. Heer, nodig ons uit om vandaag en 100 keer bij u de troonzaal binnen te lopen wanneer we bidden. U aan te spreken en de wereldgeschiedenis te veranderen. Want zo'n God bent u. Een God die ons uitnodigt om bij u bij de troon binnen te lopen. En daar u aan te spreken en te vragen wat we op ons hart hebben. En dan luistert u en verandert u de dingen. Heer, daar staan we vandaag ook in het bijzonder bij stil. Bij zo'n moment in de troonzaal. We bidden in dat heilige woord. Opent u onze ogen, opent u onze oren. Opent u onze levens en harten. Komt u zelf binnen. Geeft u troost en bemoediging en hoop. In de naam van Jezus Christus. Hij is onze Heer en Verlosser. Amen. Om onze levens te richten op de wil van de Heer, heb ik een gedeelte meegenomen uit Colossense 3. En dat lees ik vanaf vers 1. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Ziet u, daar is de troon weer. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Laat dus wat aards is in u afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht, want hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt ook u die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet nu u de oude mens en zijn leefwijze hebt afgelegd en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Joden of Grieken, van besnedenen of van onbesnedenen, van barbaren, skieten, slaven of vrije, maar dan is Christus alles in allen. Tot zover. Ik vind hier vanochtend een voor mij nog even nieuw bijbeltje. Daarom had ik het net nog even uit mijn eigen bijbel opgezocht. Maar verder zal ik de nieuwe bijbelvertaling gebruiken. Maar jongens en meisjes, toen ik een jaar of 11 was, kreeg ik mijn eerste bijbeltje. En ik weet nog dat er, het was wel meteen net als nu de grote mensenbijbel, dus het las niet makkelijk weg. Maar ik vond het wel echt een bijzonder iets om te krijgen. En ik heb hem ook nog. Is natuurlijk een paar vertalingen geleden ondertussen, want ik begin een oude man te worden. Maar wat is die me nog dierbaar, dat bijbeltje. Ik weet nog dat ik erin ging zitten bladeren. Ja, en ik ging natuurlijk op zoek naar de spannende passages. En dan weet ik nog goed dat ik dan vaak in de Openbaring zat te lezen. Begrijpen? Misschien wel meer dan grote mensen denken. Maar begrijpen? Nee. Maar dat doen grote mensen ook niet. En daarom wil ik vandaag ook door een stukje van de Openbaring heen denken met de grote mensen. Maar als je dan leest in de Openbaring, en als je vandaag erbij houdt, dan denk je, je ziet gewoon dat iemand plaatjes gezien heeft, dingen gezien heeft, die eigenlijk met geen pen te beschrijven zijn. Maar dat hij dat wel geprobeerd heeft. Het lijkt misschien nog wel het meest alsof je nu aan iemand probeert te beschrijven wat je meemaakt als je hebt zitten gamen in een spel dat de ander niet kent. Dat je een werkelijkheid ingehaald wordt die je gewoon eigenlijk niet kan uitleggen aan iemand. Omdat het allemaal in plaatjes langskomt. En dan had ik een jeugdvriend, Lennart Verwoerd. Ik vind het mooi om zijn naam eens te mogen noemen, want die naam wordt niet zo vaak genoemd, kan ik jullie vertellen. Maar die had zo'n hoofd, die kon het tekenen. Dit is helaas geen tekening van Lennart. Die waren beter, eerlijk gezegd. Maar dan zat je op club of op jeugdvereniging en dan ging het een keer over de Openbaring en hij pakte dan zijn papiertje en terwijl het verhaal doorging zat hij gewoon te tekenen en je zag het verhaal komen. Nou, ik heb zo'n soort tekening meegenomen bij het verhaal waar we vanochtend bij stilstaan. De paarden en alles wat die gaan doen, het is een heftig verhaal. Zoals sommige games ook hele heftige games zijn. En toch vind ik het mooi om daarbij stil te staan. Omdat ook die verhalen iets van Gods licht over ons leven laten zien. Ik vergeet hem haast, maar ik vind het juist nu ook wel belangrijk om het kaarsje aan te steken. Ga ik even doen. Want eigenlijk is het verhaal van de Openbaring, dat is een beetje zo'n kaarsje bij het leven van vandaag. We maken heftige dingen mee. Dingen waar we bang van kunnen worden. Dingen waar je aan kan branden. Dingen die je niet snapt. Dingen waar je 's nachts van wakker kan liggen. En dan is het een grote hulp dat we een een zaklamp, een kaars, een verlichting hebben die ons iets van licht geeft op die enge dingen die we meemaken. En zo moet je de openbaring zien. Iets dat in het leven van vandaag, in het leven van de toekomst, iets van een lamp uit de hemel laat schijnen. Omdat je een heel bijzonder boek hebt waarbij God even het gordijn heeft opengetrokken en tegen Johannes gezegd heeft, kom eens even hier staan, kijk eens even in de troonzaal waar ik alles zit te regeren en kijk eens even mee, ik heb het allemaal al gezien en ik schilder alvast, ik laat alvast aan je zien wat er gaat gebeuren. Maar ja, arme Johannes, je zult maar wat er vandaag gebeurt. Een vliegtuig of zo. Je zult het maar moeten beschrijven in de taal van de Grieken uit het jaar nul. Daar is helemaal geen woord voor. En zoveel dingen die in de geschiedenis gebeurd zijn en nog gaan gebeuren. Ik weet niet of dat in cartoonvorm geweest is. Of echt in full video, zeg maar. Maar die arme Johannes kreeg de taak om al die dingen die gingen gebeuren in woorden neer te zetten. Dat is wat we gekregen hebben in de openbaring. En de bedoeling is om te laten zien, ik weet dat er heftige dingen gaan gebeuren, zegt God. Maar alle dingen die gaan gebeuren, heb ik in mijn handen. En daarom geeft het troost. Daar gaan we het vanmorgen over hebben. En daar heb ik ook een lied bij gekozen. Dat eigenlijk over datzelfde gaat. Dat je in de dingen van vandaag soms denkt, oh help, wat gebeurt er allemaal? Maar dat je mag weten, straks wordt het anders. Want God die heeft het allemaal in zijn handen. En dat is, nu gaan de bloemen nog dood. Voordat we naar de schriftlezing gaan, en dat wordt Openbaring 6, maar voordat we daar naartoe gaan, zingen we Opwekking 638. Prijs Adonai.
Die is als hij, de leeuw maar ook het lam, gezeten op de troon. Bergen buigen neer, de zee verheft haar stem voor de Allerhoogste Heer. Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt, tot zij ondergaat. Prijs Adonai, alle naties van de aard, alle heiligen aanbid hem. Wie is als hij, de leeuw maar ook het lam, gezeten op de troon. Bergen buigen neer, de zee verheft haar stem voor de Allerhoogste Heer. Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt, totdat zij ondergaat. Prijs Adonai, alle naties van de aard, alle heiligen aanbid hem. Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt, totdat zij ondergaat. Prijs Adonai, alle naties van de aard, alle heiligen aanbid hem.
Ik lees met u Openbaring 6. Jij leest met ons Openbaring 6. Heel welkom.
De eerste 6 zegels. Toen zag ik dit. Het lam verbrak 1 van de 7 zegels. En ik hoorde 1 van de 4 wezens roepen. En met een geluid als een donderslag. Kom. Ik zag dit. Een wit paard met een ruiter die een boog droeg. Hij kreeg een zegenkrans en trok op als een overwinnaar, op weg naar nieuwe overwinningen. Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen, kom! Er verscheen een ander, vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard. Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen, kom. Ik zag dit, een zwart paard met een ruiter die een weegschaal in zijn hand hield. Ik hoorde iets als een stem te midden van de 4 wezens zeggen, een dagloon voor een portie tarwe en een dagloon voor 3 porties gerst. Maar laat wijn en olijfolie ongemoeid. Toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen, kom. Toen zag ik een vaalgeel paard. De ruiter heette Dood en Dodenrijk vergezelde hem. Ze kregen toestemming om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien, door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekte en wilde dieren. Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren, omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis. Ze riepen luid, O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken? Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat het aantal dienaren compleet zou zijn. Zij en hun broeders en zusters die net als zij gedood zouden worden. Ik zag toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijke, slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. Ze riepen de bergen en de rotsen toe: val op ons neer, verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. Want nu is de grote dag van hun toren aangebroken. En wie kan die doorstaan?
Dank u wel. Te midden van die grote dingen die aangekondigd zijn, die ook gebeuren op de wereld. Ja, raken wij zo gemakkelijk onder de indruk van die heel grote dingen die gebeuren, dat we uit het oog verliezen wie eigenlijk al die tijd de auteur van de geschiedenis is. En daarom is het goed om samen een nog veel oudere tekst mee te maken. En dat is uit Psalm 105, vers 1, 2 en 3. God die aan ons zich openbaarde, hij en niemand anders regeert en oordeelt heel de aarde. Straks na de preek zingen we opwekking 381. De zaligheid is van God. Broers en zussen in Jezus Christus, het einde komt. En daar worden we op allerlei verschillende momenten toch wel aan herinnerd of op gewezen. En soms komen die wake-up calls op een manier die mij niet liggen. Toen corona net begonnen was, zo eerste kwartaal 2020, kwam er iemand uit mijn netwerk bij mij. En die had een heel verhaal waarin ze duidelijk maakte dat corona een teken is van de eindtijd en dat het alles te maken had met het vaalgele paard. Uit Openbaring 6. En eerlijk is eerlijk, ik dacht, oh nee, ja, daar heb je ze weer. En ik had er gewoon last van. Ik heb geprobeerd, nou ja, dat was mijn gevoel erbij. Ik ben er vervolgens iets volwassener mee omgegaan dan met dat startgevoel. Maar dat is wat het eerste was wat het bij me opriep. Want zulke dingen hebben we natuurlijk eerder gezien. Dat we de dingen die we meemaken terugzien in de openbaring. En vaak op basis daarvan voorspellingen voor de nabije toekomst doen. Weet je, dat is ook niet sinds vandaag of gisteren. De slachtingen van de Eerste Wereldoorlog op zo'n schaal. Wij in Nederland kunnen ons daar nauwelijks nog wat bij voorstellen. Maar ga eens in België of in Engeland vragen. Die hebben natuurlijk toen ook op Openbaring 6 gewezen. En die van de Tweede Wereldoorlog. Of die van Pol Pot. Of de dingen die Mao gedaan heeft. Vind je het gek dat er keer op keer naar het rode paard is gegrepen? En telkens weer brengen we dat bijna één op één. Verbinden we dat met de zin die er meteen op volgt. Van zie je wel, dit is voorspeld en het betekent dat de Heer bijna terugkomt. Alleen al uit die korte levensduur die ik hier op deze aarde mag lopen, herinner ik me momenten als de streepjescode, de bloedmaan, het burgerservice-nummer, de komst van het HIV-virus, de verkiezing van Donald Trump en het verliezen van de verkiezingen door Donald Trump. Elk van die momenten zijn op zo'n manier in de handen genomen. En nou ja, het eerste wat dat bij je oproept is van, nou ja, het kan toch moeilijk allemaal tegelijk waar zijn dan. Het is het een of het ander. En het volgende wat het oproept is dat je dan dus geneigd bent het maar helemaal weg te leggen en te zeggen, blijkbaar begrijpen we het spelletje niet. Blijkbaar proberen we ten onrechte de dingen van ons leven terug te zien in de openbaring. Want nogmaals, het is echt niet alsof dat pas begonnen is in de periode van mijn leven. Dit was in 600 na Christus of in 1600 na Christus. Geen spat meer of minder. Een pijnlijk voorbeeld met een grote parallel met vandaag. In de tijd van de reformatie was de pestepidemie veel eerder in Rome dan in andere delen van Europa. En dat was voor iedereen die op de hand van de reformatie was een duidelijk teken van zie je wel dat de Heer nu het beest uit de openbaring aanpakt. Dat was met een grote vanzelfsprekende helderheid zichtbaar voor iedereen toen. En nu achteraf, ja, is het eigenlijk moeilijk om dat zo met diezelfde vanzelfsprekendheid over te nemen. Dus altijd al leggen we onze tijd naast de openbaring. En dat leidt er eigenlijk een beetje toe dat we ons ongemakkelijk voelen als dat nog maar eens een keer gebeurt. Want ondanks dat we dat al 2000 jaar doen, toch is de Heer vandaag nog niet teruggekomen. Even mijn microfoon op stil zetten. Ik hoor die klikjes en ik maak ze. Ik ga er even wat aan scharrelen. Wat weer moeten doen. Het is echt een mechanisch geluidje, een klikje in mijn microfoon. Maar goed, is het terecht of is het onterecht dat we daarnaar grijpen? Hebben we misschien een overspannen verwachting? Of geven we eigenlijk voer voor complotten en valse leer wanneer we zulke dingen doen? Voor mij is het aanleiding om met u eens rustig naar Openbaring 6 te kijken. Want het zou jammer zijn als we die dingen zomaar lieten liggen. Omdat we met het misbruik ook het goede gebruik weggooien. En laat ik beginnen één grondding te zeggen. Wie er zo mee bezig is en wie de dingen van onze tijd, of dat nu het jaar 2022 is of het jaar 1600, naast de schrift legt, die doet het bijna goed. Met alle recht en reden leg je de dingen die je in onze tijd meemaakt naast de schrift. Maar lees dan de hele openbaring. Lees dan niet alleen die ene spannende bladzij, maar kijk ook tegen welke achtergrond ons die bladzij gegeven wordt. Een paar van die details waar je dan langsheen zou kunnen lezen en die in deze verhalen vaak gemist worden zijn. Dit alles wordt ons voorgelezen vanaf de troon. Er is een troon. Er is een oude van dagen die zetelt op die troon. Er is een boekrol waarin het allemaal beschreven wordt. Er zijn 4 dieren met hun betekenis. Er zijn 7 zegels. En niet onbelangrijk, daar is het lam. Ik wil eens even met u langsgaan. Er is dus een troon. Als je nou eens alleen dat stukje van de openbaring las en het dan weglegt. Te weten dat al die gekke dingen die je vandaag meemaakt gebeuren onder een regering. Dat je dus weet, ik overzie het niet. Of corona mij treft of mijn naaste. Of het waar is dat er ergens een complot in het spel is. Of dat het onwaar is dat er een complot in het spel is. Hoe het ook zij, in beide gevallen en in alle gevallen is er op de achtergrond een auteur. Er is een troon, er wordt geregeerd. We gaan een microfoonwissel doen, zie ik. Fijn. Als dat nou eens het enige zou zijn dat u kunt vasthouden van deze dienst. Dat ongeacht welke dingen er over ons heen rollen, dat er een troon is. Dan bent u al geholpen met de openbaring. Maar het is pas 1 element. Op die troon zetelt een oude van dagen. Die witte oude van dagen figuur. Waarom is die zo oud? Wij associëren de ouderdom misschien met zwakte. Maar de fundamentele betekenis is natuurlijk, hij zit daar altijd al. Hij heeft geen haast. Hij laat zich niet opjagen door de dingen. Hij zit met autoriteit en met grip op de dingen. Zit hij in alle rust op de troon. Hij heeft overzicht. Hij heeft de macht en niet sinds vorige week, maar hij heeft die van ouds af tot in eeuwigheid. En dus de dingen die gebeuren liggen allemaal in 1 hand. Niet iemand die met schrik en zweet in de handen moet reageren op de ontwikkelingen in de actualiteit. Maar iemand die achter de dingen staat en werkelijk greep heeft op de zaak. Dan is er de boekrol. Weet je wat een troost dat is? Dat betekent dat die oude vandaag dat in de handen van Jezus Christus kan leggen. Omdat alles wat te gebeuren staat, bij hem bekend is. Het script, om het even zo te noemen, dat staat vast. En de auteur van het script, die kunnen we door en door vertrouwen, want die heeft ons het leven gegeven. Die kent onze liefde en verdriet. Die weet wat ons geloof en ons klein geloof is. Die kent ons door en door. En als je dat gezien hebt, dan zie je dat die 4 paarden, wild en woest als ze zijn met hun gevaarlijke ruiters, dat die niet meer of minder zijn dan de dienaren, de ministers, zo u wilt, van deze heer. En dan hoeven we ons er dus ook niet zo bang door te laten maken. Want dan weet je dat met alle schrik die ze meebrengen, ze kennelijk in dienst zijn van de heer. Dat is wel iets om over na te denken. En dat zullen we straks ook doen. En dan de 7 zegels. Wat doen zegels? Nou ja, mag ik ze met hangsloten in onze tijd vergelijken? Ze betekenen dat iets niet zomaar open gaat. Dat er aandacht voor nodig is om het door te laten gaan. Maar ze betekenen ook Dat wat er gebeurt, dat wat daarachter zit, niet veranderd is. Dus wat de Heer geschreven heeft, dat gaat door. Het gebeurt niet allemaal tegelijk. Nou, dat blijkt. We zijn al 2000 jaar verder. En wat er gebeurt, ja, wat er achter is, dat is iets wat vaststaat. Het gaat niet te snel en het gaat wel door. En wat een troost is het dat die zegels verbroken worden door het lam. Eigenlijk een heel atypisch beest. Hè? Als je kijkt naar al die paarden met hun geweldenaren die er bovenop zitten, dan komt daar een lam aan. En als je verder leest, dan zie je dat het lam daar staat als geslacht. Een geslachtlam heeft toch niks in te brengen tegenover al die paarden en al dat geweld. Nee, dit is een verwijzing naar Jezus Christus. Die zichzelf geslachtofferd heeft en die in zijn hemelse heerlijkheid nog altijd aan zijn offer te herkennen is. De Heer die met zijn handen geheven ten hemel voer, zodat de discipelen zelfs toen nog de tekenen van de kruisiging in zijn handen konden zien. Dat die hele geschiedenis, met al die heftige dingen die u en ik meemaken, en met alles wat er gebeurd is en nog gebeuren zal, en met die heftige paarden, dat dat uitgerold wordt door het lam, dat is een troost. Dat betekent dat iemand die er eentje geweest is als u en ik, en die weet waar wij wel tegen kunnen en waar wij niet tegen kunnen. Iemand die ontzettend onder druk gezet is door de mens en weet waar het breekpunt van de mens ligt, dat hij degene is die de geschiedenis in zijn handen heeft en dat genade en barmhartigheid en liefde de grondtoon zijn van de regering. Dat zou je misschien niet zeggen als je naar die beesten kijkt, en we gaan naar die beesten kijken. Maar genade en de kracht van liefde zijn gegarandeerd door het feit dat die hele geschiedenis, die hele boekrol, niet door zomaar iemand, maar door het lam wordt uitgerold. En bij dat uitvoeren, bij dat uitrollen van die boekrol, hoort dus ook dit ene moment dat de Heer over zijn hele schepping heen kijkt en dat Jezus Christus met zijn liefde die verbannen Johannes daar op Patmos ziet zitten en bij zijn kuif pakt en hem in de troonzaal zet en hem mee laat kijken naar precies dit. Achter de gordijnen, achter de coulissen, laten zien hoe de geschiedenis zich uitrolt. En daar had ik dat plaatje voor meegenomen. Die apocalyptische toestanden die zich dan afrollen. Ze zijn er natuurlijk ontzettend indrukwekkend. Maar wat doen die ministers nou? Wat doen die generaals van het koninklijke hemelse leger nou? Nou, ze zijn er niet om stuk te maken, maar ze zijn er om de onbekeerden wakker te schudden. Die rampen die zijn dus niet het einde en ze zijn ook niet het oordeel. Dan moet je de openbaring uitlezen. Het einde komt, het oordeel komt, maar niet in hoofdstuk 6. Ze zijn, om het even zo te formuleren, schreeuwerig vellen, wegwijzers midden in de wereld. Momenten van schrik die als doel hebben dat de mens in zijn schrik op zijn knieën zal vallen en zal zeggen: o God, kom mij te hulp. Want dat is iets wat de mens helaas verleerd heeft te zeggen. Mens denkt het zelf wel te kunnen. De mens is overgegeven aan de boze. Mensen hebben de Heer achter zich gelaten, willen niet weten van een schepper. En het kan nodig zijn om hem met alle heftigheid op te schudden. We gaan ze langs. We hebben allereerst het witte paard met de ruiter en de boog. Het wit staat natuurlijk voor zuiverheid. Paard en ruiter. Het paard staat natuurlijk ook voor de snelheid. Och, laat ik dat nog even zeggen over de paarden. In onze tijd denk je misschien aan een ponyweide of aan een plek waar je misschien aan een boerenknol die een kar trekt. In de oudheid moet je denken aan een F-16. Het is het grootste, zwaarste wapen dat je kon inzetten. Het is het leger. Het is het leger met al zijn krachten waartegen je niks hebt in te brengen. Dat is waarin in deze tijd, het is ook geen lastdier in die tijd, daar hadden ze muilezels voor. Het is het zwaarste wat er aan bewapening aan te brengen valt. En dan is er dus allereerst dat witte paard met zijn ruiter en zijn boog. Dat voor zuiverheid staat, voor snelheid, de snelheid van het snelle paard. En met de boog staat het voor de verrijkendheid van wat er gebeurt. En wat gebeurt er? Het is het uitrollen van de regering van God. Dat blijkt wel uit het feit dat erbij staat, hij kreeg een zegenkrans. En hij trok op als een overwinnaar. Een hoop uitleggers denken dan ook aan Jezus Christus, en dat mag. In ieder geval slaat het op het uitrollen van de regering. En die gaat dus de wereld over. Hij trok op als een overwinnaar op weg naar nieuwe overwinningen. Dit gebeurt wereldwijd. Het tweede paard is een rood paard. Bloedrood. Het slaat erop dat het je rood wordt voor de ogen van boosheid. Van ongecontroleerde agressie. Het dier met zijn ruiter staat voor geweld, voor haat en voor oorlog. Nou ja, ik heb u voorbeelden gegeven. Ik denk dat u niet veel fantasie nodig hebt om te zien wat dat dier in de loop van de geschiedenis, ja, waar zijn sporen aan te wijzen zijn. Het derde paard is een zwart paard. Dat is een heel ander dier. Het zwarte paard, nou ja, laat ik dat eens in onze tijd formuleren als, dat staat voor zwarte cijfers schrijven. Voor ongecontroleerd grote winst. Want het gaat over de kloof tussen arm en rijk. Aan de ene kant is het dagelijks eten wel verkrijgbaar, maar niet te betalen. De hele onderklasse zou niet weten hoe die zijn eigen mond en die van zijn kinderen zou kunnen vullen. En aan de andere kant zijn de luxe dingen, de olie en de wijn, tegen normale kosten verkrijgbaar. Degenen die de portemonnee hebben, die doen maar. Ik heb het net weer gelezen van deze week nog. Er zijn in het afgelopen jaar weer 500 miljardairs bijgekomen wereldwijd. De rijken worden rijker. En ik persoonlijk heb een vriend, en het raakt me als ik dit zeg, in India, die letterlijk, ik heb contact met hem over internet, die letterlijk van de week aan me heeft laten weten dat hij zijn nieren zal verkopen om zijn gezin te voeden. Dat is de andere kant van diezelfde werkelijkheid. Een nier die dan vervolgens met grof geld afgerekend kan worden, want dat is zo fijn aan dat groepje mensen dat het te besteden heeft. Zo dramatisch zijn de verhoudingen tussen arm en rijk in Nederland niet. Maar ook hier gebeuren vergelijkbare dingen. Waar zou de nieuwe generatie moeten gaan wonen? Tegen welke prijs en in welke woningen? En ondertussen worden de woningen van de zeer rijken elke dag meer waard. Dat is wat je hier in het zwarte paard getekend ziet. De kloof die groeit tussen hen die de rekening niks interesseert en hen die niet zouden weten hoe je in je dagelijks levensonderhoud zou kunnen voorzien. Dan is er het vaalgele paard, het vierde paard. Die is makkelijk te herkennen. Die staat voor de dood, voor de onmacht om te leven. En hij staat zeker ook voor de ziekte die ons allen nu bezighoudt en die maakt dat ik hier weer voor een lege zaal sta. Hij staat zeker ook voor corona en voor de pest en voor die 100 andere epidemieën uit de geschiedenis. En hij presenteert ons met het onvermogen van dat het ons leven niet maakbaar is. En als het ons nou eens een keertje in plaats van alleen tot wanhoop, ook tot de uitroep bracht, Heer, kom ons te hulp. Want ons leven is niet maakbaar, maar u bent onze schepper. Dat is waarvoor het bedoeld is. Hij mag wel weer uit. Wat is nou het verschil tussen dat witte paard en die drie anderen? Nou ja, het eerste staat voor de goddelijke heerschappij en de andere voor alle ellende. Dat mogen duidelijk zijn. Maar er is een heel ingrijpend verschil. Alleen van die eerste staat dat hij een zegenkans krijgt. En alleen van die eerste dat hij erop uittrekt, als een overwinnaar voor nog meer overwinningen. En broers en zussen, na 2000 jaar kunnen we natuurlijk gemakkelijk het sporen van die overwinningen over de hele wereld aanwijzen. Sterker, u en ik, wij zijn zo'n spoor van die overwinning. Het is begonnen op die ene plek in Israël en wereldwijd maakt dit witte paard zijn overwinningen. En zijn er mensen die het leven met de Heer vinden, die gered worden en die toekomst krijgen? Dat is de regering van het witte paard. En dat betekent dat waar je nu ook komt wereldwijd, dat je broers en zusters in Jezus Christus kunt ontdekken. En kunt ervaren en omarmen dat iemand cultureel eindeloos ver van je vandaan staat, maar dat je op een hartsverbondenheid met elkaar in aanraking kan komen waar je nauwelijks bij kunt. Misschien heeft u het op een vakantie of op een zakenreis, of trouwens in de binnenstad, wel ervaren. Mensen met een compleet andere achtergrond, dat je op een gegeven moment voelt, we leven uit diezelfde Heilige Geest. En die Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Dat witte paard is verrijkend. Klokje rond over de geschiedenis, klokje rond over de planeet. Dat lees je van geen van die drie andere paarden. Er staat niet bij dat ze een kroontje krijgen. Er staat niet bij dat ze uitrijden. Eigenlijk staan ze meer paraat. Misschien, hè? Misschien, en ook wel misschien niet. Ik ben daar niet met grote stelligheid in. Maar misschien moet je dus zeggen, het is niet voor niks dat we die drie paarden telkens even aan kunnen wijzen. Omdat ze steeds even erop uitgestuurd worden om iets van hun invloed te laten gelden. Maar waar de heerschappij van Jezus Christus, de heerschappij van God, klokje rond, de wereldgeschiedenis en de wereld rond plaatsvindt, vinden al die drie andere paarden op momenten, soms een decennium, soms een heel stuk van de wereld, maar niet wereldwijd, iedereen betreffend. Nou ja, er zit een grens aan. Een bijzonder gedeelte vind ik vers 12 tot 14. Ik zag toen het zesde zegel, dat is dus na de paarden, hè? Ik zag toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan bloedrood. De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom gerukt worden. De hemel scheurde los en rolde zich op als een boekrol. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. En dan gaat de mens van rijk tot arm en van machtig tot onmachtig op de vlucht. Weet je, dat is de natuur zelf die terugslaat. Dat is in onze tijd, zou je kunnen wijzen, op de opwarming van de aarde. Als het gaat over eilanden die een nieuwe plek vinden, zou je kunnen wijzen op de mensen die in sommige eilandengroepen nu al, de Maldiven, die nu al op zoek moeten naar een ander gebied om te leven, omdat de stijging van de zeespiegel maar niet iets van de boekjes is, maar gewoon betekent dat eilanden geen eiland meer zijn straks. Het is de werkelijkheid van in Nederland wonen en steeds verder je op moeten trekken, steeds verder muren moeten optrekken tussen jezelf en de zee, omdat de kracht van de zee een werkelijke bedreiging is. En in dat alles, in het zwarte paard, elkaar uitknijpen, het rode paard, elkaar doodmaken, maar ook het faalgele paard, elkaar aansteken met die ziektes en wereldwijd maar reizen en elkaar maar aan blijven steken met ziektes, zodat die ziektes sneller rijden dan ooit. En in de stijging van die zeespiegel door de CO2, in al die dingen zit als rode draad schuld. Dat er haat achter zit, dat er oneerlijkheid achter zit. Dat we het elkaar aandoen. Dus die paarden zijn maar niet dat er van bovenaf ingrijpen komt. En dat ja, het ons over ons heen rolt en wij er ook niks aan kunnen doen. Maar al die dingen laten niet alleen zien wat er gebeurt, maar ook door wie het gebeurt. En reden te meer om op je knieën te gaan en te zeggen, Heere, help, treed niet met mij in het gericht, maar grijpt u in van bovenaf. Ik denk dat de meesten van u het gemist hebben, maar het is echt waar. Ik heb vers 9 en 10 overgeslagen. Het gedeelte met de martelaren, de vijfde zegel. Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis. En zij riepen luid, o heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken? Zij hadden dus in de gaten dat die drie paarden, die zwarte, die rode en dat faalgele, weliswaar heel vervelend waren, maar dat ze niet de straf van God waren. Dat ze een noodoproep waren. En zij zitten te wachten op het moment waarop de daders nou eindelijk een keer de rekening gepresenteerd zullen krijgen. Vind je het gek? Zij zitten daar en zijn, zoals Johannes de Doper en zoals Stefanus en zoals helaas talloze sindsdien, zij zijn gedood om hun geloof en om het getuigenis voor Jezus Christus. En zij zitten aan de voet van de troon. Mogen zij misschien vragen, Heer, hoe lang nog? Is het eindelijk afgelopen? Dat gaat dus niet over die rampen, hoe lang nog. Maar het gaat over de vervolging en over het houden van de macht door al die slechte krachten. Het gaat over de tijd die zij al aan de voet van de troon zitten te wachten tot het eindelijk over is. Zij vragen om Openbaring 21. Zij vragen om het einde, om straf en oordeel. Om een wereld, een aarde waarop gerechtigheid woont. En het antwoord dat zij krijgen bestaat uit twee stukjes. Ze krijgen allereerst witte klederen. Dus ze krijgen erkenning in het nu van wat hen aangedaan is. En ze krijgen de vrijspraak en ze mogen delen in die heiligheid en die zuiverheid die we zagen van het witte paard. Maar ze krijgen ook een antwoord, je zult moeten wachten. En daarom heb ik een tweede afbeelding meegenomen. U zult hem al wel eens gezien hebben. Houd moed, heb lief. Dat is wat de PKN in deze tijd van corona als bemoedigende boodschap heeft uitgezonden. Dat is ook wat deze zielen aan de voet van de troon te horen krijgen. Je zult nog moeten wachten. Ieder van hen kreeg witte kleren en verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben. Totdat het aantal dienaren compleet zou zijn. Zij en hun broeders en zusters, die net als zij gedood zouden worden. Dat is voor mij een bijzondere gedachte. Ik heb me niet eerder gerealiseerd dat de Heer dus terugkomt als er voldoende mensen zijn geweest die om hun geloof het leven hebben verloren. Maar dat is wat ik hier lees, dat de Heer wacht totdat die groep compleet is. Daarna kom ik terug. Goed, ik ga samenvatten. Is het nou terecht dat we naar die tekenen kijken? Is het terecht dat we corona, terecht dat we de spanning rond de Oekraïne, is het terecht dat we de onderdrukking in Noord-Korea of de gekkigheid van China naast de openbaring leggen, erin teruglezen? Of hebben we overspannen verwachtingen? Is het maar een kwestie van voer voor complotten om te proberen de werkelijkheid van vandaag daarnaast te leggen? Nou, dat eerste, ja, het is terecht. Want er gebeurt wat is voorzegd. Je moet alleen wel preciezer lezen. Het is het einde niet als die dingen gebeuren. Jezus liet ons juist zien dat zulke dingen zouden gebeuren, om ons er niet door te laten verrassen. Hij heeft ons mee laten kijken in de loop van de geschiedenis, opdat wij niet geschokt zouden zijn als de geschiedenis ook werkelijkheid werd. Het is bedoeld met al zijn heftigheid om het hoofd koel te houden. Laat je niet gek maken. Het zijn mijn paarden en ik regeer. Hebben we overspannen verwachtingen? Dat vind ik een moeilijke. Gods geduld tegen die zielen onder het altaar wordt gezegd, heb nog even geduld. Het loopt ondertussen in de millennia. Dat zou ik met de openbaring in de hand oprecht niet hebben verwacht. Maar als ik kijk naar de geschiedenis en wat er al wel gebeurd is en wat er nog niet gebeurd is, wat er ook nog staat te gebeuren, dan kan ik het wel terugzien. Gods geduld blijkt erg lang te zijn. Maar ja, hij is die oude, witte man op de troon. Hij is niet gehaast. Hij heeft de tijd. Hij schept de tijd. Wat voor hem lang is en wat voor mij lang is, mag ik niet door elkaar halen. Maar juist omdat het allemaal toch doorgaat, zou ik zeggen, verwacht veel realistischer op basis van de openbaring. Ik zou niks kunnen aanwijzen wat er niet gebeurt. Je mag met reden die dingen uit de wereldgeschiedenis naast de openbaring leggen. En dan mag je ook met reden zeggen, Heer, waar blijft dit of waar blijft dat? Juist omdat elk van die dingen zijn stukjes vervulling vindt, mag je zeggen, onze verwachting is eerder te klein. Ik kan het witte paard en het rode en het vaalgrijze en het zwarte gemakkelijk in de geschiedenis aanwijzen. Nou, dan mag ik ook rekenen op openbaring 21. Dan mag ik er ook op rekenen dat hij tot het einde toe de geschiedenis volhoudt en dat het afkomt. Is het voer voor complotten en voor valse leer? Ja, natuurlijk is het dat. Elke belangrijke openbaring van waarheid die de Heer aan ons gegeven heeft, is aanleiding geweest om verkeerd begrepen te worden. Soms in enthousiasme omarmd en een beetje te ver doorgedraafd. Soms omdat de boze er expres een draai aan wilt geven, vindt u het vreemd. Het evangelie dat er vergeving is van zonde, is voor sommigen gekke reden geweest om te zeggen, laten we dan vooral veel zondigen, dan heeft de Heer veel te vergeven. Elke belangrijke waarheid uit de schrift is uit zijn verband gerukt en op een vreemde manier bij ons terechtgekomen. Dit zal toch zeker de uitzondering niet zijn, broers en zussen. Dus ja, natuurlijk is het aanleiding voor complotten en natuurlijk is het voer voor valse leer. Dat geldt helaas voor elke grote waarheid. Maar dat is geen reden om alle goeds dat de Heer ons geopenbaard heeft niet te vertrouwen, of om het terzijde te leggen. Nee, het is reden om het met liefde, toewijding en onder leiding van de Heilige Geest tot ons te nemen. En het in zijn verband te houden. En daarom is de conclusie van de openbaring, van de boodschap van de openbaring, die van die boodschap van de PKN. Houd moed, heb lief, want het witte paard regeert, de regering van de Heer gaat klokje rond. Broers en zussen, in deze tijden waarin we verward zijn en waarin we nou sinds gisteren weer een nieuw beleid hebben, en waarin de ene ronde de andere volgt, en waarbij we niet weten waar we het zoeken moeten, waarbij een vriend van mij letterlijk zijn nier moet verkopen om zijn gezin in leven te kunnen houden, is de boodschap, ik wist dat deze dingen zouden gebeuren, houd moed, heb lief, want ik regeer, ik laat niet uit mijn hand vallen wat ik ben begonnen. Maar hoe houden u en ik in die rare werkelijkheid het vol? Hoe halen we de eindstreep? Nou, datzelfde. Houd moed. Heb lief. Het is hem niet uit de hand gelopen. Het lam regeert. En het is aan jou en aan mij om midden in die crisis daar handen en voeten aan te geven. Kijk, u en ik kunnen het ons nog eens veroorloven om ons leven in te zetten op welke plek dan ook. Of dat nou is door op te treden op een plek waar je het risico loopt op een infectie. Of dat dat nou is om de wapenen op te pakken om mensen te verdedigen, of op welke manier ook, als het alleen ons leven is wat we als inzet hebben, u en ik kunnen ons dat nog eens veroorloven. Dat is pas een probleem als je niet geregeerd wordt door een God die zelfs een plek voor je heeft, als je een plek voor je heeft aan de voet van zijn troon, voor als jouw leven beëindigd wordt om je geloof. Laten wij met onze levensstijl, laten we door vast te houden, door de moed, door de liefde en door het geloof, maar een contrast vormen. Laat maar zichtbaar zijn aan die mensen die wanhopig om zich heen tasten, dat er een weg is, dat er een uitweg is, dat de Heer regeert. Zoals Jezus dat deed in zijn dagen. Gewoon rustig jezelf blijven, aanspreekbaar blijven. Een leesbare brief blijven en niet schrikken als het weerstand oproept. En ook de moed hebben om namens die schepper, namens die grote Heer, wonderen te doen als dat nodig is. Het lam regeert en God heeft nog steeds geduld. De witte man, de oude van dagen, zit nog op de troon. En hij geeft nog steeds tijd aan u en mij en aan al onze buren en de hele wereld om ons heen om te schrikken. Want nood leert bidden. Misschien zal corona, misschien zal oorlog, Misschien zal de kloof tussen arm en rijk, misschien zal de catastrofes van de wereld mensen op de knieën brengen. En als mensen nou eens op die rampen zouden antwoorden met: "O God, kom mij te hulp, help me." Dan zijn ze het waard. En troost je, God heeft nog geduld, maar God heeft ook maat. Dat witte paard mag de hele wereld over. Maar die andere drie hebben elk hun begrenzing. Het wordt uitgesteld, die zegels, het gaat niet allemaal tegelijk. Ze mogen nog niet uitrijden, die drie paarden. En het eten mag dan duur worden. Maar als mijn vriend ze niet verkocht heeft, kan hij het wel betalen. Het is nog steeds wel beschikbaar. En er komt ziekte en er komt dood. Maar driekwart van de wereld wordt er niet aan overgeleverd. Zo heeft God op al die dingen een maat staan. En houdt hij alle dingen in zijn hand. En broers en zussen, hou vast. Hij komt terug. Het einde komt en hij maakt alles nieuw. Amen. De zaligheid is van God.
Zaligheid is van God, die samen met het Lam regeert op zijn troon. Eer en rijkdom, wijsheid en macht, heerlijkheid, sterkte. Wijsheid en macht, heerlijkheid, sterkte en kracht. Zij onze God voor eeuwig en eeuwig. Zij onze God voor eeuwig en eeuwig. Zij onze God voor eeuwig en eeuwig. Amen. Zij onze
Na afloop van de kerkdienst bent u van harte welkom bij mij of dominee Karel Smouter met je vragen en opmerkingen of voor informatie over hoe je mee kunt doen of lid kunt worden van onze kerk. Je kunt ook digitaal contact opnemen via www.emmauskerkeindhoven.nl. Namens kerkenraad heb ik de volgende mededelingen. De collecte is vandaag bestemd voor inloophuis Het Hemeltje. Onze gemeente heeft vandaag gekookt voor Het Hemeltje en ook zondag 30 januari hopen we dat weer te doen met een aantal lefjongeren. Dus van harte bij u aanbevolen. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Arend Kastelein. Hij wordt dinsdag 18 januari 84 jaar. En we willen Arend hiermee van harte feliciteren en wensen hem God zegen toe bij het nieuwe levensjaar. Volgende week zondag 23 januari mogen we weer samen het heilig avondmaal vieren. Laten we in de komende week toeleven naar deze bijzondere ontmoeting met de Heer en met elkaar in het avondmaal.
Ik ben Petra Pelleboer en ik mag vanochtend de voorbeden namens ons allemaal uitspreken. Voordat we gaan bidden, noem ik het volgende. We willen bidden om troost voor de nabestaanden van Akke van der Veen. Morgen is het laatste afscheid en de begrafenis. Leo en Petra van der Wellen delen met ons het nieuws dat Leo maandag verhuist naar zorgcentrum De Akert in Gelderop. Een heel verdrietige ontwikkeling. Leo heeft al langere tijd de ziekte van Alzheimer. Moeilijk voor hemzelf, maar ook voor Petra, die de belasting zo langzamerhand niet meer kan volhouden. Samen met de kinderen zijn ze op zoek gegaan naar een andere woonplek voor Leo en die is nu gevonden. Ze stellen meeleven op prijs in de vorm van gebed of een kaartje. Voor bezoek die eerste weken graag even contact opnemen met hun dochter Gertrude Mulder. Gert-Jan en Ineke Vliem laten ons weten dat Gert-Jan in het ziekenhuis ligt in Veldhoven. Begin januari werd hij opgenomen voor een geplande darmoperatie. Door verschillende complicaties verloopt het herstel minder voorspoedig dan ze hoopten. Hij ligt daardoor nog steeds in het ziekenhuis, al zijn de vooruitzichten voorzichtig positief. Vorige week hebben we gebeden voor de heupoperatie van Karen de Jong en we kunnen nu danken voor de goede afloop ervan. Karen kan de komende weken thuis revalideren en ze zijn daar heel dankbaar voor. Ik mag ook melden dat er op 7 januari 2 baby's zijn geboren. Bert en Harien de Brouwer delen met ons het mooie nieuws dat zij op 7 januari een kleinzoon hebben gekregen. Benja Aaron. Zoon van Jolinde en Samgar en broertje van Elin. Prachtige baby. Gefeliciteerd. Ook Cor en Truus zijn op 7 januari nog een keer opa en oma geworden. Hun dochter Margit en haar man Dom kregen een dochter, Luna. Dit kind is een bijzonder cadeau van God. Verder willen we bidden voor eenheid in de kerk en wereld, omdat vandaag de week van gebed over dat onderwerp begint. Als afsluiting van het gebed wil ik graag een Onze Vader uitspreken. Dat is het Nationaal Gebed voor Vrede en Verbinding, zoals ik die las in het Nederlands Dagblad. Ik vond het prachtig verwoord. Zullen we bidden en danken. Vader in de hemel. Allereerst willen we u danken en prijzen en alle eer geven om wie u bent. Onze Vader, aan wie we alles mogen zeggen wat ons bezighoudt. Dank u wel voor het woord wat we vanochtend hebben gehoord. Dat u de wereld in uw handen houdt. Dat u de wereld regeert. Dat u niets ontgaat. We danken u voor het Lam, Jezus Christus. We danken u voor de Heilige Geest die u ons gegeven hebt, zodat we ons nooit verlaten hoeven voelen. Want uw Geest woont in ons. En we bidden dat die Geest meer ruimte mag krijgen in ons hart, ons leven, in de kerk, in deze wereld. Er is zoveel verdeeldheid in de wereld, zoveel onrecht, verwijdering tussen landen, tussen mensen. En zeker in deze coronatijd blijkt dat nog eens extra. Er zijn nog zoveel mensen die nog nooit van u gehoord hebben, de kans nog nooit gekregen hebben om te horen wat een geweldige God u bent, die van hen houdt. Daarom danken we, Heer, dat er zoveel organisaties zijn die er alles aan doen om het evangelie uit te dragen in woord en daad over de wereld. We denken daarin aan bijvoorbeeld Stichting Evangelie en Moslims, Stichting Gaven, Dorcas, de Alpha-cursus, Stichting Present en nog zoveel meer organisaties. Zegent u het werk wat ze doen, Heer. Bedank u voor het werk van Harry en Eva ver weg, die inmiddels alweer ver weg zijn. Bedank u voor Nelis en Bianca en het werk wat zij doen bij de Wycliffe Bijbelvertalers. Maar ook bidden we u voor onze kerk, dat onze kerk ook dat getuigenis van u mag uitdragen in woord en daad, hier in Eindhoven en in de wijk om ons heen. We bidden dat ook voor ons persoonlijk leven, dat we ook daarin iets durven te laten zien van wat we geloven. Vader, we bidden voor onze zieken, die soms al heel lang een chronische ziekte te verdragen hebben, lichamelijk of geestelijk, of beide. Heer, u kent hun, u weet hun namen, u weet hun situatie. Wilt u hen dragen en bemoedigen en nabij zijn in hun lot? En we bidden dat er steeds hoop blijft op verbetering. Ook voor allen die door corona geraakt zijn, misschien in gezondheid, financiën, somberheid en eenzaamheid, we bidden u voor hen, wees u met hen, draagt u hen. Vader, we noemen nu ook enkele namen van gemeenteleden. Voor Ronald en Esmeralda en hun familie, die morgen hun moeder, grootmoeder en overgrootmoeder gaan begraven. Wilt u hen alle troost en kracht geven als ze morgen afscheid nemen? En Heer, dan op zo'n moment denken we dan ook allemaal aan wie wij zo missen in ons leven. Wilt u ons allen steunen en tot troost zijn. We bidden voor Leo en Petra van der Wellen in hun verdrietige situatie, dat Leo opgenomen moet worden in een zorgcentrum. We bidden dat het hun beide rust zal geven en dat ze kunnen wennen aan de nieuwe situatie, hoe verdrietig ook. Weest u hen daarbij en helpt u hen met kracht om het te kunnen dragen om niet meer samen te zijn. Ook Gert-Jan en Ineke Vliem dragen we aan u op. We bidden voor een goed herstel en voor moed. Ook voor Ineke, wilt u ook dicht bij haar zijn. We danken u dat de operatie van Karen de Jong goed is verlopen en dat Karen thuis verder kan revalideren. We zijn u met hen dankbaar dat er goede medische zorg is verleend in Nederland en dat er zo'n goede medische zorg überhaupt is in Nederland. We danken u voor de geboorte van twee baby's. Benja en Luna. We danken u met de grootouders Bert en Arine en Cor en Truus dat het allemaal goed is gegaan. Wat elke keer toch weer zo bijzonder en een wonder is. Dank u wel voor deze nieuwe leventjes. En we bidden dat ze veel blijdschap mogen brengen en voorspoedig mogen opgroeien. In een stil gebed willen we nu onze persoonlijke dingen bij u brengen. Onze Vader in de hemel, zo willen wij roepen, maar onze blik naar boven is vertroeld. Laat uw koninkrijk komen, zo wensen wij vurig, maar we vinden het moeilijk uw wil te doen. Geef ons vandaag wat we nodig hebben, niet meer en niet minder, maar alleen u weet wat wij ten diepste nodig hebben. Red ons van het kwaad. Dat is onze diepste verlangen. Maar wat als mijn kwaad iets anders is dan dat van mijn naaste? Wat als ik soms liever mijn eigen gelijk bevestigd zie dan dat ik vreugde vind in de waarheid? Help ons dan te bidden. Vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. Vergeef ons wanneer we onze pijn tot wapens omsmeden. Uit zelfverdediging, natuurlijk, maar toch. Vergeef ons wanneer we muren optrekken, totdat niets ons meer kan raken en we zelf geen kant meer op kunnen. Heer, u kent ons en doorgrondt ons. Droog onze tranen, zodat we werkelijk kunnen zien, oog in oog, volledig kennend, volledig gekend. Geen afspiegelingen meer, geen raadselachtige beelden, geen dreunende tweets en schallende one-liners, maar de taal van de liefde. Leer ons die taal spreken en verstaan, geduldig, verdraagzaam en volhardend, totdat hoop en vreugde overwinnen. Want aan u behoort het koningschap. De macht en de majesteit in eeuwigheid. Geprezen zij uw naam. Amen.
Dat willen we ook uitzingen en dat doen we met glorie aan God.
hem komt toe alle eer. Hij is het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. Overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is. Jezus leeft, hij is verslagen, het Lam troont voor eeuwig. Jezus is Heer, Redder en Heer. Overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste stem, spreekt van liefde, vervult ons met glorie. Heilig en vrij, alle tranen voorbij. Eeuwig vreugde voor God, lof aanbidding. Waardig het Lam, waardig het Lam. Overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste Heer. Glorie aan God. Glorie aan God. Glorie aan God. Glorie aan God.
Ik mag u heen zenden met de zegen van onze Heer. De Heer zegen u en hij bescherm u. De Heer doet het licht van zijn gelaat over u schijnen en hij zij u genadig. De Heer wende u zijn gelaat toe en hij geve u zijn vrede.
It all together, everybody needs you strong. While I hit you out of nowhere, barely leaves you holding on. And when you're tired of fighting, chained by your control, there is freedom in surrender. Lay it down. You your eyes are on the storm, you wonder if I love you still. But if your eyes are on the cross, you know I always have and I always will. And not a tear's wasted in time you'll understand. I'm painting beauty with the ashes, your life is in my hands. So when you're on your knees and answer seems so far away, not alone, stop holding on and just be held. Your world's not falling apart, it's falling into place. I'm on the throne, stop holding on and just be held. Just be held. Lift your eyes, in the storm is where you'll find me. Where you are, I'll hold your heart, I'll hold your heart. Come to me, find your rest in the arms of the God who won't let go. So when you're on your knees and answer seems so far away, you're not alone, stop holding on and just be held.